Hoofdstuk 2. Een aanloopkat. Terwijl Tibbe op zijn zolder zat te piekeren en te tobben, was de vreemde juffrouw niet zo erg ver weg. Een paar straten verder zat ze in een tuin, weggedoken tussen de struiken. Het was nu avond en pikdonker. Het woei en de tuin was erg nat. Daar zat ze met haar koffertje. Ze maakte een klein mauwerig geluidje. Eerst gebeurde er niets. Nog een keer liet ze dat geluid horen. En nu kwam er antwoord uit de richting van het huis.
Mauw.
Een stokoude, deftige, zwarte poes kwam heel langzaam aanlopen. Argwanend bleef ze staan, een eindje van de struiken af. Tante Moertje, fluisterde de juffrouw. De oude poes blies en deinsde achteruit. Nu zie ik het, siste ze. Jij? Kent u me nog, tante Moertje? Jij bent Minoes, nicht Minoes, uit de Emmalaan. Ja, tante, ik hoorde dat u hier woonde en ik kom even aanlopen. Ik had het al gehoord, zei de oude kat zenuwachtig. Ik heb gehoord wat er met je gebeurd is. Alle katten spreken erover. Hoe kon dat nou toch gebeuren, Minoes? Jij, die toch van de allerbeste kattenfamilie van Killendoorn bent. Wat zegt je naaste familie ervan? Ze willen me niet meer kennen, zei de juffrouw. Ze zeggen dat het mijn eigen schuld wel zal wezen. Mijn zuster draait mij de staart toe. Sssss, zei tante Moertje, begrijpelijk. Je moet ook wel iets vreselijks gedaan hebben om zo gestraft te worden. Een mens geworden. Wat een gruwelijke straf. Voor geen 1000 kanaries zou ik een mens willen wezen. Vertel eens, was er tovenarij in het spel? Ik weet het niet, zei nicht Minoes. Maar je moet toch weten hoe het gebeurd is? Ik weet alleen maar dat ik uitging als kat en terugkwam als juffrouw. Niet te geloven, zei tante Moertje. Toch zal het wel aan jezelf gelegen hebben. Waarschijnlijk heb je iets erg onkats gedaan. Wat was het? Niets. Ik heb niets gedaan, voor zover ik weet. En kleren heb je aan, ging tante Moertje door. Had je meteen kleren aan? Die heb ik ergens weggenomen, zei de juffrouw. Ik kon toch niet bloot gaan zwerven? Jasses! En een koffertje ook nog, siste tante Moertje. Waar is dat goed voor? Ook weggenomen. Wat zit er dan in? Nachtgoed en een tandenborstel en een washandje en zeep. Je wast je dus niet meer met spuug? Nee? Dan is alles verloren, zei tante Moertje. Ik had nog hoop dat het weer in orde zou komen, maar nu vrees ik dat er geen hoop is voor je. Tante Moertje, ik heb honger. Hebt u niets voor me te eten? Het spijt me helemaal niets. Mijn kittenkat van vanavond is op en ik heb een keurige vrouw. Laat nooit eten slingeren. Alles gaat de koelkast in. Is ze aardig? Vroeg nicht Minoes. Zeker wel, hoezo? Zou ze mij er niet bij willen hebben? Nee, riep tante Moertje verschrikt. Kind, wat een idee, zoals je nu bent. Ik zoek een tehuis, tante Moertje. Ik moet er ergens onderdak. Weet u niet iets hier in de buurt? Ik ben oud, zei tante Moertje. Ik kom haast nooit meer op de daken en heel zelden in een andere tuin. Maar een paar kennissen heb ik nog wel over. Eén tuin verder woont de kat van de onderwijzer, meneer Smit, die kant uit. Ga daar eens mee praten. De kat heet Simon, schele Simon. Hij is van Siamese afkomst, maar toch erg aardig. En zou ik dan misschien bij die onderwijzer? Nee, zei tante Moertje, daar kun je ook niet terecht. Maar Simon kent alle katten in de buurt, dus ook alle mensen. Hoogstwaarschijnlijk kan hij je een tip geven. Dank u wel, tante Moertje. Tot ziens dan. Ik kom nog wel eens langs. Mocht het niet lukken, zei tante, praat dan eens met de jakkenpoes. Een zwerfkat. Ze zit meestal op het dak van de verzekeringsbank. Niet dat ze een goede naam heeft. Het is een slons en een del. Maar ze weet veel, juist omdat ze door de hele stad sliert. Bedankt. En nu ga ik naar binnen, zei tante Moertje. Ik heb diep medelijden met je, maar ik blijf beweren dat je het aan jezelf te wijten hebt. En nog één goede raad, was je met spuug. Lik jezelf. Dat is het begin en het eind van alle wijsheid. Met opgeheven staart wandelde tante Moertje door de tuin weg, in de richting van haar huis, terwijl haar arme nicht het koffertje opnam en door een gat in de heg kroop, op zoek naar de buurkat. Met Tibbe ging het niet goed. Hij liep heen en weer over zijn zolder, ging nu en dan aan de schrijfmachine zitten, verscheurde dan woedend alles wat hij getikt had en rommelde in alle laadjes op zoek naar zijn pepermuntjes. Hij had het idiote idee dat hij zonder pepermuntjes niet kon denken en niet kon schrijven, maar ondertussen werd het later en later. Eigenlijk zou ik de straat weer op moeten gaan, zei hij, om te kijken of er ergens iets gebeurt waar ik over schrijven kan. Maar ik denk dat er met dit weer niemand meer op straat is. Wat vreemd dat Fluff zo lang op het dak blijft. Meestal komt hij veel gauwer terug. Ik denk dat ik maar ga slapen. Morgen ga ik naar de baas en ik zal zeggen: het spijt me, u hebt gelijk, ik deug niet voor de krant. En hij zal dan zeggen: inderdaad, het lijkt me het beste dat je naar iets anders uitkijkt. En dat is dan dat. Ik ga een ander baantje zoeken. Er was een zacht geluid in de keuken. De pedaalemmer. Dat is Fluff, zei Tibbe, de sloeber. Hij probeert de visgaten uit de vuilnisemmer te halen. En dat terwijl hij een hele vis heeft gehad. Ik zal maar eens gaan kijken, anders haalt hij de hele emmer omver en kan ik weer gaan vegen. Tibbe stond op en deed de deur naar de keuken open. Hij schrok. Het was Fluff niet. Het was een juffrouw. De juffrouw uit de boom, die nu bezig was in zijn vuilnisbak te graaien. Ze kon maar op één manier binnengekomen zijn, door een dakraam. Direct toen ze hem hoorde, draaide ze zich om. Ze had een grote visgraat in de bek. Nee, in haar mond, dacht Tibbe onmiddellijk. Maar ze leek nu zo vreselijk op een schuwe, natte zwerfkat, dat Tibbe bijna had geroepen: ksst, weer wegwezen. Maar hij zei niets. Ze nam de graat uit haar mond en glimlachte vriendelijk. Haar groene ogen stonden een beetje scheef. Pardon, meneer, zei ze. Ik zat hier op het dak met uw kat Fluff. En het rook zo heerlijk. Zodoende ben ik door het dakraam geklommen. Hij zit nog buiten. Ze sprak heel keurig en damesachtig. Maar wat was ze nat. Het rode haar viel in pletterige sliertjes om haar hoofd. En haar mantelpakje was druipnat en gekreukeld. En ineens had hij zo'n medelijden met haar. Precies een zielige, halfverzopen poes. Een aanloopkat. De visjes zijn helaas op, zei Tibbe. Maar als u zo'n honger hebt, ik heb wel een schotel. Bijna had hij gezegd, een schoteltje melk. Een bekertje melk voor u. En een boterhammetje misschien? Met sardientjes? Erg graag, zei ze beleefd. Maar intussen keek ze scheel en woest van de honger. Legt u dat dan maar terug, zei Tibbe. En hij wees op de graat die ze nog in haar hand had. Ze gooide de graat in de pedaalemmer. En daar zat ze dan schuw en nat op de keukenstoel toe te kijken hoe Tibbe een blikje sardines openmaakte. Mag ik misschien weten hoe u heet? Vroeg Tibbe. Minoes, juffrouw Minoes. En ik heet meneer Tibbe, zei ze, dat weet ik. Zeg maar gewoon Tibbe, iedereen noemt me Tibbe. Als u het goed vindt, blijf ik liever meneer Tibbe zeggen. Hoe kwam u zo op het dak? Vroeg hij. Ik zocht een baantje. Tibbe keek haar verbaasd aan, op het dak. Maar ze gaf geen antwoord. De boterhammetjes waren klaar. Tibbe had bijna het bordje op de grond gezet, maar hij bedacht zich. Ze eet waarschijnlijk als een mens, dacht hij. En dat was ook zo. Ze at keurig met mes en vork. U hebt een baantje bij de krant, zei ze tussen twee happen door, maar niet lang meer. Hoe weet u dat in vredesnaam? Riep Tibbe. Gehoord, zei ze. Dat stukje is niet gelukt, dat stukje over mij in de boom. Jammer. Zeg, hoort u eens even, zei Tibbe. Ik zou wel erg graag willen weten van wie u dat gehoord hebt. Ik heb namelijk met helemaal niemand gesproken. Hij wachtte tot ze haar mond leeg had. Het was de laatste hap. Ze likte de laatste kruimels met haar vinger op en likte de vinger af. Toen deed ze haar ogen half toe. Ze valt in slaap, dacht Tibbe. Maar ze sliep niet. Ze zat zoet voor zich uit te staren. En nu hoorde Tibbe een zacht, ronkend geluidje. De juffrouw zat te spinnen. Ik vroeg u wat, zei Tibbe. Oh ja, zei ze. Wel, ik heb het allemaal van horen zeggen. Tibbe zuchtte. Toen zag hij dat ze bibberde. Geen wonder, al die natte kleren. Hebt u niet iets droogs om aan te trekken? Ja, zei ze, in mijn koffertje. Nu pas zag Tibbe dat ze haar koffertje bij zich had. Het stond onder het dakraam. U moet onder de hete douche, zei hij, en iets droogs aandoen, anders bent u morgen ziek. Daar is het douchehok. Heel graag, zei ze. Ze nam haar koffertje op en ging. En toen ze langzaam liep, wreef ze even met haar hoofd tegen zijn mouw en kronkelde zich. Ze geeft me kopjes, dacht Tibbe. Hij deinsde achteruit alsof hij door een krokodil werd benaderd. Toen ze in het douchehok was verdwenen, ging Tibbe in zijn woonkamer zitten. Idioot, zei hij tegen zichzelf. Een raar mens dat door je dakraam naar binnen komt, uitgehongerd, dat spint en kopjes geeft. Ineens kwam er een vreselijke gedachte bij hem op. Ze zou toch niet bij hem willen blijven wonen? Ze zocht een baantje, had ze gezegd. Maar het was duidelijk dat ze een huis zocht. Een aanloopkat. Ik wil het niet, zei Tibbe. Ik heb al een kat. Ik ben veel te blij dat ik alleen woon en lekker mijn eigen baas ben. En ik heb trouwens maar één bed. Wat stom van me om haar hier te laten douchen. Daar was ze. Ze kwam de kamer binnen. Zie je wel, dacht Tibbe, had ik het niet gedacht. Daar stond ze in een pyjamaatje met een kamerjas eroverheen en met toffeltjes. Ze liet hem haar natte mantelpakje zien dat ze over de arm droeg. Mag dat alstublieft even drogen bij de kachel? Ja, dat mag, zei Tibbe. Maar ik wou u wel meteen zeggen dat... Wat? Kijk eens, juffrouw. Wat mij betreft kunt u hier een uurtje wachten tot die kleren droog zijn, maar u kunt niet blijven logeren. Oh nee? Nee, juffrouw, het spijt me. Dat gaat absoluut niet. Oh, zei ze. Ook niet voor één nachtje? Nee, zei Tibbe. Ik heb geen bed voor u. Ik hoef niet in een bed. Daarachter op de rommelzolder staat een hele grote doos. Een kartonnen doos waar blikken soep in hebben gezeten. In een doos? Vroeg Tibbe. Slapen in een doos? O ja, als u er een verse krant in legt. Tibbe schudde koppig zijn hoofd. Ik zal u geld geven voor een hotel, zei hij. Hier in de buurt is er een. Hij greep naar zijn portemonnee, maar ze wees het meteen af. O nee, zei ze, dat hoeft niet. Als het echt niet kan, dan ga ik maar. Ik zal mijn natte pakje maar weer aandoen en ik ga maar meteen. Ze stond daar zo zielig. En ze keek zo angstig. En buiten hoorde je de wind en de regen. Met dit weer kon je een arme kat niet het dak opsturen. Goed, vooruit, voor één nachtje, zei Tibbe. Mag ik in de doos? Best, maar onder één voorwaarde. U moet me vertellen hoe u dat allemaal wist over mij. Wie ik ben en waar ik werk en wat voor stukje ik probeerde te schrijven. Ze hoorden een plofje in de keuken. Het was Fluff, die eindelijk terug was van zijn daktocht en binnenkwam met een natte, grijze vacht. Ik wist het allemaal van hem, zei juffrouw Minoes. En ze wees op Fluff. Hij heeft me alles over u verteld. Ik heb trouwens met veel katten in de buurt gesproken. Ze zeiden allemaal dat u de aardigste was. Tibbe kreeg een kleur. Hij voelde zich gek genoeg gevleid. U praat met katten? Vroeg hij. Ja. Wat een onzin, dacht Tibbe. Dat mens is een beetje gek. En hoe komt het dat u met katten kunt praten? Ik was er zelf een, zei ze. Hartstikke gek, dacht Tibbe. Juffrouw Minoes was voor de kachel gaan zitten naast Fluff. Ze zaten samen op het haardkleedje en Tibbe hoorde nu twee spinnende geluidjes door elkaar heen. Het klonk erg vredig. Zou ik toch nog dat stukje over haar schrijven, dacht Tibbe. Hedennacht verleende ik onderdak aan een spinnende dame die door het dakraam mijn woning binnendrong en mij desgevraagd meedeelde dat zij vroeger een kat was. Dan word ik dezelfde dag nog op straat gegooid, dacht Tibbe. Hij hoorde nu dat ze met elkaar aan het praten waren, de juffrouw en zijn kat. Ze maakten kleine, spinnerig, mauwerige geluidjes. Wat zegt Fluff nou? vroeg hij bij wijze van grapje. Hij zegt dat uw pepermuntjes in een jampot zitten op de bovenste plank van de boekenkast. U hebt ze daar zelf gezet. Tibbe stond op om te kijken. Het was zo.